Jongeren hebben echt mijn hart. En ook nog eens over een ontzettend gaaf thema. Namelijk de Heilige Geest. Hey, en ik ben me er ook van bewust, en ik vind het goed om dat wel te benoemen, dat dit voor sommige mensen ook een spannend thema kan zijn. Want ik merk namelijk als we over de Heilige Geest praten, dat er vaak twee reacties zijn. Eén daarvan is, ah super, er wordt eindelijk over de Heilige Geest gepraat. En aan de andere kant hebben mensen soms ook wel spannende dingen meegemaakt en vinden ze het een spannend onderwerp. En het komt vaak ook uit een stukje onwetendheid. En om het een beetje persoonlijk te maken, wil ik eigenlijk eerst een klein beetje achtergrond geven over mijn eerste aanraking met de Heilige Geest. Nou, voor de mensen die er de vorige keer bij waren, ik heb jullie verteld, ik was niet christelijk opgevoed. En ik ben als tiener in een kerk terechtgekomen. En nou, in die kerk gebeurde gewoon heel erg veel. Er vielen mensen in de geest, er werd veel geprofiteerd. Er werd veel over genezing gepraat, mensen spraken in tongentaal. Nou, en als tiener, die ja, eigenlijk helemaal nieuw was met de Heilige Geest, vond ik dat best wel spannend. Maar ook eigenlijk ook wel tof, want ja, er gebeurden grote dingen, toch? Dus ik hoorde ook wel een beetje in de categorie dat ik wel meer van die wonderen wou zien. Maar ik het ook wel spannend vond. En nou, ik ben denk ik 7, 8 jaar bij de kerk geweest en er zijn heel veel mooie dingen gebeurd, ook heel veel goede dingen. Maar ik heb ook wel mensen beschadigd zien raken. Omdat er soms verlangens waren of verwachtingen die niet uitkwamen. Dus dat gezegd te hebben, vond ik het ook wel ja, best wel spannend. En nou, na die kerk ben ik in verschillende kerken geweest en merkte ik dat er kerken zijn die eigenlijk ook wel gezegd hebben van de Heilige Geest. Die vinden we zo spannend dat we dat een klein beetje achterwege laten. En sommige kerken die juist heel achteraan rennen. En nou, vanuit die gedachte wil ik vandaag eigenlijk eens gaan kijken. Wie is de Heilige Geest nou? En wat doet de Heilige Geest nou? En dat wil ik gewoon dicht bij de Bijbel houden. Dus we gaan vandaag ook een aantal Bijbelversen lezen. Nou, voor de jongeren die net examens hebben gehad, maak je geen zorgen. Ik heb jullie huiswerk al een beetje gedaan. Ik heb de Bijbeltekst al uitgezocht. Ik wil je wel aanmoedigen, lees ze vooral ook een keer na thuis. Want ik ga jullie vandaag meenemen in hoe ik erover denk en wat mijn bevindingen zijn. Maar ga vooral ook zelf kijken hoe jij het ziet. Dat gezegd hebben wil ik naar de eerste Bijbeltekst. Want ik denk dat het belangrijk is dat als we over onderwerpen praten, helemaal over spannende onderwerpen, is dat we eigenlijk gewoon beginnen bij Jezus. Want wat zegt Jezus nou over de Heilige Geest? En voor degenen die willen meelezen, daarvoor wil ik gaan naar Johannes 14, vers 15 tot en met 18. En ik zal vandaag uit de NBV lezen. En nou, we hebben de vorige keer eigenlijk ook uit dit stuk Bijbel gelezen, voor de mensen die er niet bij waren. Dit staat in de afscheidsreden. Dit is wat Jezus tegen zijn discipelen zei na het laatste avondmaal, vlak voordat hij naar het kruis ging. Vlak nadat hij had gezegd, hey, ik zal jullie verlaten. Sterker nog, een van jullie zal mij uitleveren. Dus ja, de discipelen vonden het spannend, die wisten niet wat er ging gebeuren. Die hebben waarschijnlijk angst ervaren. Die dachten, help, hoe moeten we nu verder? En dit is onderwijs wat Jezus aan hen gaf. En Jezus zegt, als je mij lief hebt, houd je dan aan mij geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Nou, dat is dus de Heilige Geest. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nou, er zijn een paar dingen van het stukje Bijbelvers wat ik met jullie wil behandelen. En ten eerste wat ik opvallend vind, als ik aan christenen vraag wie God de Vader is. Nou, veel mensen hebben gewoon echt wel gewoon een redelijk duidelijk antwoord. Als ik aan mensen vraag wie Jezus de Zoon is, hebben mensen vaak ook wel een duidelijk antwoord. Maar als ik vraag wie de Heilige Geest is, ja, dat vinden christenen vaak toch wel een wat moeilijkere vraag. En vaak kom je dan bij ervaringen uit of bijzondere gebeurtenissen. Maar wat ik opvallend vind, is dat Jezus over de Heilige Geest praat als persoon. Nou, wat betekent dat? Is dat de Heilige Geest dus ook een persoon is waar we een relatie mee kunnen hebben. Dus ja, er zijn ervaringen, maar ten diepste kunnen we ook een relatie hebben met de Heilige Geest. Nou, en om een korte achtergrond te geven, wie van jullie kent de drie-eenheid? Nee, we hebben er allemaal wel eens van gehoord. Nou, de Heilige Geest is onderdeel van de drie-eenheid. En nou, de drie-eenheid is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus als je nou denkt van ik snap dat niet helemaal, Ik ook. Ik snap het ook niet helemaal. Ik denk ook dat de drie-eenheid één van die dingen is in het geloof. Dat is een beetje de mystiek. Dat kunnen wij niet helemaal beseffen. Want je hebt God de Vader, je hebt Jezus de Zoon en je hebt de Heilige Geest. En ze zijn ook allemaal dezelfde persoon. Dus je hebt één persoon die drie personen is. Dat is een beetje ingewikkeld, toch? Maar dat kunnen we ook niet helemaal snappen. En een goede uitleg vind ik altijd om het toch een beetje behapbaar te maken. Nou, voor de jongeren, jullie weten allemaal wat een LED-strip is. Weet je, RGB, dat is tegenwoordig helemaal in. En dan heb je rood, groen en blauw. Maar als je ze allemaal tegelijk aanzet, heb je wit. Dus je hebt wit licht, maar er zitten drie verschillende lichten in. En zo zie ik de drie-eenheid ook een beetje. Nou, het is een superkorte uitleg, super beknopt. Maar zo werkt het een beetje. Dus de Heilige Geest is onderdeel van de drie-eenheid. En om het een beetje concreter te maken wie de Heilige Geest nou is, wil ik met jullie gaan kijken naar het Grieks. In de Bijbel staat namelijk het woord pleitbezorger. En afhankelijk van welke vertaling je leest, kan er ook helper staan, trooster. We komen heel veel verschillende woorden tegen. Maar om een beetje dichterbij te komen met wat Jezus nou echt over de Heilige Geest zegt, wil ik even naar het Grieks gaan kijken. En het woord wat daar wordt voor gebruikt is parakletos. Nou, dat bestaat uit twee Griekse woorden, namelijk para, wat betekent naast, bij en ondersteunend. En kaleo, dat betekent roepen, noemen en uitnodigen. Nou, als je die samenvoegt, kom je op parakletos uit. Wat betekent iemand die erbij geroepen is om ons te helpen. Jezus zegt ook, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Mijn geest zal met jullie zijn. Ik zal weer bij jullie terugkomen. Nou, iemand die bij ons is geroepen om te helpen, is de persoon die bij ons is en in ons is, om ons te ondersteunen. Nou, dat klinkt misschien nog wat vaag en ik ga mijn best doen om het nog wat concreter voor jullie te maken. Het woord parakletos, dat wordt 5 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. 4 keer daarvan is in de afscheidsrede. Nou, omwille van de tijd ga ik ze niet allemaal met jullie lezen. Maar voor de personen die het interessant vinden, het staat in Johannes 14, vers 26. Johannes 15, vers 26. En Johannes 16, vers 7. En als we deze Bijbelteksten gaan lezen en gaan kijken naar verschillende Bijbelvertalingen en naar de originele taal, dan komen we eigenlijk op het volgende uit. Trooster, pleitbezorger, helper, bemoediger en ook bijstander. Dus om het even concreet te maken, de Heilige Geest is iemand die naast ons staat, in ons is, ons helpt. Dus hey, als jullie bijvoorbeeld net examens hebben gehad en je bent helemaal in de stress en je bent helemaal in de paniek, nou, de Heilige Geest wil je helpen. Hij wil je troosten als je bang bent. Nou, dat betekent niet dat hij examens voor je gaat maken, dat hij alle goede antwoorden gaat geven. Maar wel, zou super fijn zijn. Als dat gebeurt, lijkt me super chill. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat als je bang bent of even niet meer weet hoe het zit, dat God eigenlijk bij je is en in je woont. We komen ook uit op dat hij ons onderwijst. En eigenlijk wat centraal staat in deze teksten, is dat hij getuigt over Jezus. Dus de Heilige Geest laat altijd Jezus kenbaar maken. Hij leidt ons naar de waarheid. En het is heel belangrijk dat wij als christenen die Heilige Geest ook hebben en ons daarop afstemmen. En nou, normaal zeg ik mobiele telefoontjes gebruiken we niet tijdens de kerkdienst, maar ik ga het nu even gebruiken. Je moet het eigenlijk zo voorstellen. Als ik een telefoon heb en de batterij is leeg. Nou, dan zie ik sommigen van jullie al een klein beetje kippenvel krijgen, want dat is vreselijk, daar moet je niet aan denken. Maar als de batterij leeg is, dan kan er nog zo'n mooie camera op zitten. Alle apps zijn geïnstalleerd en alles zit erop en aan, maar je kan er eigenlijk helemaal niks mee. En zo werkt het eigenlijk ook een beetje met ons als christenen. Wij kunnen heel goed onderwezen zijn, we kunnen ons hele leven naar de kerk gaan, maar als wij de Heilige Geest niet hebben, eigenlijk kunnen we dan niet zoveel, zegt de Bijbel. En wat hij dan doet, nou, daar wil ik nu met jullie naar gaan kijken. Dus hoe ziet het dagelijks leven er nou eigenlijk uit met de Heilige Geest? Nou, zoals ik al zei, als we het over de Heilige Geest hebben, veel christenen denken eigenlijk meteen aan wonderen en aan bijzondere ervaringen. En dat is er zeker onderdeel van. Als ik naar het Nieuwe Testament kijk, dan kom ik eigenlijk 2 hoofdelementen tegen. Ik kom tegen dat de Geest ons karakter vormt. Dus dan hebben we het over vrucht van de Geest. Dus de Geest die werkt in ons. En ik kom inderdaad tegen dat de Geest ons gaven geeft om de gemeente te dienen. Dus de Geest werkt door ons heen. Nou, en dat wil ik eigenlijk even met jullie gaan bekijken. En ik wil eerst met jullie gaan kijken naar vrucht en karakter. En de reden waarom ik daar eerst naar wil kijken is omdat Jezus daar ook begint. Jezus begint niet bij de geest gaat door jullie heen grote wonderen doet, maar Jezus begint bij de geest gaat bij jullie zijn. Om jullie te ondersteunen en jullie te onderwijzen. Nou, en om dat nou wat concreter te maken hoe dat er nou uitziet, wil ik met jullie naar Galaten 5 gaan, vers 13 tot en met 26. En de reden waarom dat Bijbelvers is omdat deze vraag, die is niet nieuw. Vroeger stelden gemeentes die ook al. En zo was het ook in de gemeente in Galaten. Daar speelde namelijk een probleem. Het was een redelijk nieuwe kerk en eigenlijk het volk zei, ja, als je gered wil zijn, dan moet je meer hebben dan alleen geloof. Dan moet je je ook aan de Joodse wet houden. En Paulus die schrijft daar een reactie op en die is daar best wel fel in. Die is echt eigenlijk heel direct. Hey, het is het geloof dat je gered heeft. Dus wij vallen niet meer onder dezelfde wet. En in hoofdstuk 5 praat hij dan ook over het leven met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk een reactie op wat hij eerder in de brief schrijft. Want Jezus zegt namelijk, Paulus zegt namelijk, jullie vallen niet meer onder dezelfde Joodse wet. Maar goed, wat dan wel? Want dat zou de vraag eens kunnen oproepen. Als wij niet meer onder dezelfde wet vallen, kunnen wij dan doen wat we willen? Dat was een vraag die ze destijds hadden. En dat zag je ook in het volk. Want er speelde heel veel in het volk. Er was geweld, er was onrust. Mensen gingen vreemd, mensen hadden verkeerde relaties. Omdat ze dachten, ja, als we niet onder de wet vallen, dan kunnen we doen wat we willen. En Paulus zegt, nee, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Dus hij zegt eigenlijk, wij zijn geroepen om vrij te zijn in het geloof. Maar misbruik die vrijheid niet om gewoon te doen wat je wil. Hij zegt, dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar verslonden wordt. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan uw aardse begeerte. Dus hier zit een waarschuwing in. Als wij wel doen wat we willen, ja, dan gaan we elkaar ook echt een beetje kapot maken. En dat zie je vaak ook in de wereld. Weet je, als ik naar de jongeren kijken op middelbare scholen, daar gebeurt soms echt van alles. Ik noem het soms een beetje een slachtveld, weet je. Pesten, noem maar op, allemaal nare dingen. Maar ook in de wereld van de volwassenen. Als wij doen wat we willen en niet leven met de geest, niet leven vanuit liefde, ja, dan gaan we elkaar echt beschadigen. Ik denk dat we daar allemaal voorbeelden van kunnen noemen. Nou, dus Paulus zegt, laat je leiden door de geest. Nou, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent niet per se dat je moet vragen welke studie moet ik doen. Of moet ik dit werk wel of niet doen. En begrijp me niet verkeerd, ik moedig jullie vooral aan als je voor een grote levenskeuze staat. Bid daarover, heb het daarover met God, laat je daar ook in leiden door de geest. Maar aan de eerste basis betekent dat je vanuit de geest leeft. En dat is die karaktervorming waar ik het over had. En nou, wat zegt Paulus daarover? Als we verder lezen. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. Dus hij zegt eigenlijk, de zonden die wij hebben als mens, die gaan in tegen de wil van de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Dus de geest en de zonde, die staan eigenlijk een beetje tegenover elkaar. Het een is in strijd met de ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. En nou komt er een hele opsomming. Hij zegt ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, vijandschap en zo door en zo door. Nou, dus eigenlijk, Paulus die maakt hier een lijst van zonden. Die kunnen we zelf allemaal ook wel bedenken. En hij zegt, daarvoor zijn wij niet geroepen. Maar de vrucht van de geest is liefde. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Dus Paulus doet hier eigenlijk een oproep. Stop nou eigenlijk gewoon met doen wat je wil. Maar ga je richten op de geest en volg hem. Nou, en hoe ziet het er dan in het dagelijks leven uit? Om dat wat concreter te maken heb ik een voorbeeld. Ik heb 2 stoelen. En Paulus praat over de geest. En Paulus die praat over het vlees. En als je je vlees volgt, dan handel je in zonde. Dan doe je eigenlijk wat je zelf wil. En dan doe je gewoon wat goed voelt. En als je de geest volgt, nou, dan laat je dus de vrucht zien, wat in de basis dus die liefde is. En nou, laten we even doen dat deze stoel het vlees is. En ja, als ik het vlees zeg, dat klinkt soms een beetje raar. Maar dat komt ervan uit voor dat de Bijbel zegt dat wij vanuit ons vlees, dus vanuit natuur, zijn wij ook gewoon een beetje aangetrokken naar wat niet mag. Nou, dat betekent niet dat je lichaam per se slecht is, want ons lichaam is een tempel van God. Maar het betekent wel dat het goed is om bewust te zijn dat we toch aangetrokken zijn naar zondige dingen. En wat bedoel ik daarmee? We hebben verschillende figuren in de Bijbel die zeggen, man, ik weet wat slecht is en ik weet wat goed is en toch doe ik het slechte. Herkenbaar? Weet je, ik weet wat goed is, ik weet wat slecht is en toch vind ik zelf dat ik doe toch steeds gewoon slechte dingen, terwijl ik weet dat het niet goed is. Dus dat bedoel ik met het vlees volgen. En de andere stoel is als je de geest volgt, dan volg je de vrucht. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Stel je voor, ik denk we hebben allemaal momenten dat je geïrriteerd raakt door iemand. Of misschien wel een beetje boos, dat iemand je iets onrechtvaardigs aandoet. Dat iemand op school een gemene opmerking tegen je zegt. Nou, dan kan ik dus 2 dingen doen. Ik kan mijn vlees volgen, of ik kan de geest volgen. En als ik vanuit mijn vlees ga reageren, en dat is heel logisch, dat zien we ook veel in de wereld, dan zou ik dan misschien zeggen, ah, ik ga boos worden. Of als iemand een gemene opmerking tegen mij maakt, dan maak ik het toch lekker in terug. Als ik een appje krijg wat mij niet aanstaat, hoe makkelijk is het om heel snel terug te typen met echt hele lelijke dingen en dat te versturen? Hoe vaak zien we dat in de wereld? Dat als iemand ons irriteert, zijn wij geneigd om aan onszelf te denken. Om terug te bijten. Misschien op scholen wordt er soms zelfs wel geknokt omdat mensen niet leuk zijn. Dat is wat we doen vanuit het vlees. We denken eigenlijk aan onszelf. En daar tegenover staat, als ik vanuit de geest handel, als iemand me dan iets vervelends aandoet, dan zou ik misschien moeten zeggen om die persoon te vergeven. Om die persoon te dienen, om vanuit liefde met die persoon om te gaan. Als ik dan een appje krijg wat mij niet aanstaat en ik ben aan het typen met een gemene reactie terug, dan zegt de geest misschien wel, even niet doen, niet zo handig. Misschien is het beter om met die persoon in gesprek te gaan, om het uit te praten, om een tussenweg te zoeken, om die persoon te vergeven. Snappen jullie wat ik bedoel? Er zijn 2 hele verschillende manieren van in het leven wandelen. En dat is wat Paulus zegt. Laat je leiden door de geest. En opvallend is dat Paulus zegt, als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Dus het is niet zo dat je eerst van het vlees bent en dat je dan tot geloof komt. En dan in één keer laat je je leiden door de geest. Nee, hij zegt, als wij ons laten leiden door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Dus deze spanning tussen mijn eigen verlangens en tussen de geest, dat is een keuze die je keer op keer moet maken. Weet je, ik worstel hier elke dag mee. En ik ben heel eerlijk, deze stoel vind ik gewoon best wel chill. Ja, ben ik de enigste? Ik ben echt best wel gewoon geneigd. Mogen jullie best weten, ik ben echt geneigd. Ik kan heel slecht tegen onrechtvaardigheid. Dus als iemand iets doet waar ik van denk dat is oneerlijk, dan ben ik echt vanuit mezelf gewoon geneigd om, oh, nee, dit kan niet. Dit is niet eerlijk, jongens. Dit is niet rechtvaardig. En ik zal je vertellen waarom. En ik zal je vertellen waarom ik dit wel verdien. Dat ben ik, vanuit het vlees. Daar worstel ik nog steeds mee. Ook al ben ik al jaren christen. Paulus zegt, je moet steeds weer de keuze maken om je te laten leiden door de geest. Dus als iemand dan iets doet wat onrechtvaardig is, dan ben ik misschien geneigd om gemeen terug te bijten en te zeggen waarom het oneerlijk is. Maar de geest die zegt, oh, stap je terug, rustig aan, ga in gesprek, vind een tussenweg, handel vanuit liefde. Snappen jullie? En nou, dan hebben jullie misschien, sommigen van jullie, de vraag, hoe werkt dat dan? Weet je, is dat een stem die je moet horen? Moeten we dat onszelf gewoon aanleren? En daar is niet één antwoord op. Er zijn mensen die gewoon echt letterlijk de stem van God horen. Ik heb dat zelf nog nooit ervaren, maar het lijkt me super tof om de stem van God te horen. Er zijn ook mensen die dat niet hebben. En die bijvoorbeeld vanuit het woord, vanuit de Bijbel weten hoe je vanuit de geest handelt en vanuit het vlees handelt. En het is vaak soms ook een gedachte of gewoon een gevoel intern. Dat kan ook de Heilige Geest zijn. Voor mij zit het in gedachtes en ik zal jullie uitleggen hoe dat zit. Nou, voor de mensen die er de vorige keer waren, jullie kennen een beetje mijn achtergrond. Voor de mensen die er niet bij waren, ik ben ontzettend depressief geweest. Ik zat niet lekker in mijn vel. Dat liep zo uit de hand dat ik een eetstoornis ontwikkelde en dat ik er eigenlijk niet meer wou zijn. En wat ik de vorige keer niet heb verteld, is dat ik ook heel veel stemmen in mijn hoofd had. En misschien kennen sommigen van jullie dat wel. Ik had stemmen in mijn hoofd die zeiden, je bent niet goed genoeg. Je kan het niet. Al dat soort dingen. En ik merkte, toen ik met de geest ging leren wandelen, dat ik op een gegeven moment ook gedachten in mijn hoofd kreeg die zeiden, je bent wel goed genoeg. Of je kan het wel. En voor mij is dat de geest. Want ik weet vanuit mezelf, ik kon echt letterlijk niet positief over mezelf denken. Maar toch was er iets positiefs in mijn hoofd. En misschien herken je dat wel. Dat als je geneigd bent om boos te worden, dat er iets in je is dat zegt, eigenlijk is dat niet het goede om te doen. Dus de geest kan op verschillende manieren spreken. Maar ten diepste is het ook gewoon belangrijk om te weten wat er in de Bijbel staat. Want als je weet wat er in de Bijbel staat, ook al hoor je dan even niks, of heb je het gevoel dat je gebeden niet verhoord worden, dan weet je eigenlijk altijd wat je in deze stoel doet en wat je in deze stoel zou doen. Dus dan kan je zelf die keuze maken, ook al hoor je even niks. Dus ik denk dat het in de basis, als we het over de Heilige Geest hebben, dat het ten eerste gaat om karaktervorming. En als je dat gaat doen, dan ga je ook veranderen. Ik werd ook iemand die steeds geduldiger werd, die liefdevoller werd. Nou, ik zie Dion, die heeft bij mij in het videoteam gezeten, daar ga ik al een aantal jaar mee om, die zie ik knikken. En wat het grappige is aan verandering, is dat je dat zelf niet altijd doorhebt meteen. Dus ik was heel hard bezig, maar ik had zelf eigenlijk het idee van, volgens mij verandert er niet zoveel. Maar mensen om je heen gaan wel de vrucht van de geest zien. Ze gaan zien dat je verandert. En nou, iemand als Dion, die ging op een gegeven moment zien van, hé, die Noortje wordt steeds geduldiger, die wordt steeds liefdevoller. Dat is hoe het werkt, als je je karakter laat vormen door de geest. En het laatste hierover, wat opvallend is, is dat Paulus die zegt, vrucht van de geest, niet vruchten van de geest. Nou, het klinkt misschien een beetje vaag, maar wat bedoel ik daar dan mee? Is dat, dit gaat niet om prestatie. Dit is een natuurlijk proces. Een mooie vergelijking. Nou, voor de mensen die er de vorige keer waren, toen hebben we over de wijnstok gesproken. Een wijnstok die produceert vrucht, die produceert druif. Dat gebeurt niet omdat de wijnstok zegt, ik ga dit jaar heel hard mijn best doen om druiven te produceren. Nee, dat gebeurt omdat de wijnstok gezond is. Dan is het vrucht een gevolg daarvan. Dus als je gezond bent, komen er vanzelf vruchten. En zo werkt het ook met ons. Als wij ons door de geest laten leiden, ons karakter laten vormen door de geest, en vanuit dat gaan handelen, dan is de vrucht daarvan het gevolg. Dus dan word je liefdevoller en word je meer geduldig, enzovoort. Nou, mocht je daar nou meer over willen weten, luister dan vooral de vorige preek terug. Want ja, dit is dus niet een gevolg van heel hard je best doen, maar dit is een gevolg van dicht bij Jezus blijven, waar we het de vorige keer over hebben gehad. En misschien denken jullie nu, ah, tof Noortje, mooi, maar hoe zit het dan wel met die gaven en die bijzondere ervaringen en die wonderen? En dat is een terechte vraag, want ja, laten we eerlijk zijn, die zijn er wel. De Bijbel spreekt hier ook over. Als we kijken naar het leven van Jezus of naar het boek Handelingen, we komen ook echt gewoon veel wonderen en bijzondere dingen tegen. Dus als ik zou zeggen dat de geest alleen maar karaktervorming is, ja, dan zou ik de geest tekort doen. Dan kan ik eigenlijk het hele boek Handelingen wel uit de Bijbel halen, toch? Dus laten we nu even gaan kijken naar gaven van de geest. En nou, ik kan hier niet super diep op ingaan, omdat dat verdient een hele prekenserie op zichzelf. Maar ik wil wel even naar de basis gaan kijken. En daarvoor wil ik met jullie naar 1 Korintiërs 12, vers 4 tot en met 11. Want deze vraag, hoe zit het dan met genezingen, met tongentaal, profetie, en noem maar op, al die wonderen, dat is ook geen nieuwe vraag. Ook de kerkvroeger had die vraag. En zo was het ook in Korinthe. De gemeente die worstelde met gaven van de geest. En Paulus die geeft daar antwoord op. In hoofdstuk 12 tot en met 14. Nou, we gaan niet drie hele hoofdstukken lezen. Maak je geen zorgen. Maar we gaan wel een klein beetje daardoor heen. En ik wil jullie wel echt aanmoedigen. Lees thuis deze hoofdstukken nog eens na. Want als je vragen hebt over gaven van de geest. Over de geestelijke dingen. Hier staat echt wijsheid in. Laten we lezen hoofdstuk 12, vers 4 tot en met 11. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt de geest van een groot geloof. De ander de gave om dat te genezen. En een weer andere de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Om te beoordelen of een profetie van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken. Of een klanktaal uit te leggen. Dus dat is tongentaal. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij dat wil. Nou, en wat zegt Paulus hier nou eigenlijk? Ja, er zijn gaven, er zijn wonderen. Maar laten we opletten, en dit zie ik helaas soms in de christelijke wereld gebeuren, is dat we de God van de wonderen eigenlijk een beetje voorbij rennen, omdat we zo geïnteresseerd zijn in alles wat geestelijk is, is dat dat soms ook een beetje het doel wordt. Is dat we echt achter de wonderen gaan aanrennen van wonder naar het volgende wonder naar het volgende wonder. En ik snap dit, want geestelijke dingen zijn ook gewoon heel interessant. Want het is bijzonder, toch? En het is gewoon een bijzondere ervaring. En wat ik zelf heb meegemaakt daarin is, ik kwam uit een kerk waar heel veel nadruk op lag. En ik wou eigenlijk ook gewoon mensen kunnen genezen en toffe profeties kunnen geven en in tongentaal kunnen spreken. Ik wou het allemaal kunnen. Maar wat zegt Paulus? De geest verdeelt deze gaven aan de gemeente zoals hij dat wil. Aan de een deze gaven en aan de ander deze gaven. Wij hoeven dus niet alles te kunnen. En de gemeente waar ik uit kom, daar, ja, was het echt een beetje een teken dat je de Heilige Geest had ontvangen, als je in tongentaal kon spreken. En nou, ik kon dat niet. En ik wou er zo graag bij horen vanuit mijn trauma, dat ik op een gegeven moment maar een soort van riedeltje had bedacht. En had ik mezelf aangeleerd, zodat het leek alsof ik in tongentaal sprak. Want dan dacht ik, dan hoor ik erbij. Maar Paulus zegt dus, je hoeft niet alles te kunnen. En je hebt gaven, maar God geeft jou die gaven. En dat kan er één zijn, dat kunnen er twee zijn, dat kunnen er drie zijn. Maar je hoeft niet alle gaven te hebben. En Paulus volgt dit op, als je dit hoofdstuk verder leest, met de uitleg over het lichaam van de gemeente. De meeste van jullie zullen dat wel kennen. Maar het komt erop neer, we zijn als gemeente, zijn we één lichaam. En elk onderdeel van het lichaam heeft zijn eigen taak. Dus de hand heeft een taak, mijn linkerbeen heeft een taak. En net zoals ons menselijk lichaam zonder een onderdeel niet kan functioneren, is dat met de gemeente ook zo. Dus Paulus zegt eigenlijk, God geeft gaven om vanuit liefde de gemeente te dienen. En iedereen heeft daarin zijn eigen taak. En waar we dus moeten voor oppassen, wat ik vroeger stiekem een beetje deed, omdat ik het allemaal wou kunnen en allemaal zoveel mogelijk wou doen, is ik ging zelf als het hele lichaam functioneren. In plaats van een klein stukje van het lichaam. En als ik even naar mezelf kijk, ik denk dat ik de gave heb om te onderwijzen. Om kennis over te brengen, wat een van de gaven is, zoals Paulus dat zegt. En als ik preek, een preek voorbereid, dan is dat ook echt de geest die tot mij spreekt. Daar zit natuurlijk ook iets profetisch in. En dat is oké, want we hebben allemaal onze eigen gaven. Weet je, de Bijbel zegt het ook. Als jij als vader een goed cadeau voor je kind kan geven, hoeveel meer weet God wat het perfecte cadeau voor jou is? Dus als je meer van het geestelijke wil, is dat oké. Paulus zegt het ook in Korinthe, streef deze gaven na. Maar vraag aan God wat voor jou bedoeld is. Wat heeft God voor jou als cadeau? Waar mag jij mensen mee dienen vanuit liefde? En nou, hoe weet je dan of iets van de Heilige Geest is? Dat is soms gewoon best wel spannend, toch? Want we zien soms veel gebeuren en dat kan vragen oproepen. En nou, dan hoor je gewoon best wel de vraag van, is dat wel van de geest? Doet die persoon het wel vanuit de geest of gebeuren hier andere dingen? Nou, en de Bijbel is daar heel duidelijk in, is dat we dat ook gewoon kunnen toetsen. Weet je, over de gaven staan hele duidelijke kaders. Over hoe profeties werken, hoe je weet dat profeties van God komen. Je kan niet zomaar alles aannemen, zegt de Bijbel. Maar ook over tongentaal bijvoorbeeld. De Bijbel is er heel duidelijk in hoe tongentaal gebruikt kan worden. En hoe het opbouwend is voor de hele gemeente. Dus mocht je daar nou vragen bij hebben, wil ik jullie vooral aanmoedigen, duik de Bijbel in. Kijk wat de Bijbel, wat God over deze gaven zegt. En ik denk wat ook heel belangrijk is bij de vraag, is dit wel van de Heilige Geest? Is het vrucht van de geest zichtbaar in iemands leven? Als iemand geestelijke dingen aan het doen is, geestelijke wonderen verricht, is het vrucht van de geest zichtbaar in iemands leven? Dat is een hele goede meetpaal om dat te toetsen. En een goede vraag om te stellen zijn, maakt het Jezus groter? Want we hebben gelezen dat Jezus zegt, de Heilige Geest getuigt over mij. Is het een overeenstemming met Gods woord? Want we hebben gelezen, nogmaals, de Heilige Geest getuigt over Jezus. Dus de Heilige Geest zal nooit iets doen dat tegen de Bijbel ingaat. Het staat altijd lijn in lijn. Andere goede vraag is, bouwt het mensen op? Of breekt het soms misschien dingen af? Beschadigt het alleen maar mensen? Want de Bijbel, Paulus zegt heel duidelijk, deze gaven zijn er om de gemeente te dienen. Niet om chaos te creëren. Of angst. En produceert het vrucht. En nou, je hebt dus karaktervorming en je hebt gaven. En waar ligt dan de balans? Dat is een vraag waar veel gemeentes mee worstelen. Waar moeten we de balans leggen in het hele verhaal? En nou, de band mag vast naar voren komen. Jullie zijn met een grote groep. Dan hebben jullie even de tijd om al jullie apparatuur weer aan te sluiten. Als ik ga afsluiten. Als we Korintiërs verder lezen, dan zegt Paulus aan het eind van hoofdstuk 12. Streef de beste gaven na. Dus ja, het is oké om gaven te willen te hebben en dingen te kunnen doen. Maar hij zegt, ik toon jullie, dit verschilt weer een beetje per Bijbelvertaling, maar als we naar het Grieks kijken, zegt hij, ik toon jullie de beste of een betere weg. Dus ze zegt, ja, ga achter de gaven aan, maar ik toon jullie nog een betere weg. En dat komen we in 1 Korintiërs 13 tegen. En dat is een liefdesbrief. En ik had eigenlijk niet het plan om hem te lezen, dus je kunt hem even niet meelezen op de beamer, sorry daarvoor. Maar er staat, al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geeft zelfgenoegenheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. En hij sluit af, dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is liefde. En hij begint het volgende hoofdstuk. Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de geest. Nou, dat is een hoop. Maar als je dus de vraag hebt hoe het zit tussen het balans tussen de gaven en de wonderen en karaktervorming, dan zegt de Bijbel heel duidelijk: jaag de liefde na en richt u op de gaven van de geest. Niet richt u op de gaven van de geest en doe wat met liefde. Nee, begin bij de liefde en vanuit liefde zijn er gaven en wonderen. En dat zien we ook bij alle wonderen die Jezus en de discipelen verrichten. Ze komen allemaal voort vanuit liefde, jongens. Dus het gaat om liefde. En dus als je de vraag zou stellen, en ik hou eigenlijk niet zo van deze vraag, maar we zijn mensen, dus hij is begrijpelijk. Als we de vraag zouden stellen, wat laat nou echt zien dat iemand de Heilige Geest heeft? Is dat niet of die persoon in tongen spreekt? Is dat niet of die persoon genezingen verricht? Of grote profetieën heeft? Tuurlijk, dat hoort erbij. Maar in de basis, als je je afvraagt, leef ik wel met de Heilige Geest? In de basis is dat dan de vraag, handel ik of die ander vanuit liefde? Zit je in deze stoel? Dat laat zien of je met de Heilige Geest leeft. Ten diepste. Het gaat om de aanwezigheid van die vrucht. En die vrucht is ten grootste, zegt de Bijbel, liefde. En we gaan straks wat later in dienst ook avondmaal vieren. En avondmaal sluit hier eigenlijk ook weer mooi bij aan. Want wat we net ook gelezen hebben in Johannes 14, vers 18... zegt Jezus tegen zijn discipelen: ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En nou, je zou kunnen denken dat Jezus hier zegt dat hij later weer terugkomt naar de aarde. Wat ook zo is, dat staat heel veel in de Bijbel. Maar in deze specifieke context zegt Jezus: ik laat jullie niet als wezen achter. Want ik kom bij jullie terug in de Heilige Geest. Jullie hebben mij als parakletos in de hemel en jullie hebben de Heilige Geest in jullie als parakletos op aarde. Dus als we straks het avondmaal gaan vieren, richt je dan ook gewoon even persoonlijk op God. En denk voor jezelf, hey, hoe volg jij eigenlijk de Heilige Geest? Maak jij de keuze om de Heilige Geest te volgen? Want het avondmaal is een herinnering aan, niet dat we leven in de nagedachtenis van Jezus, maar dat we leven met hem in ons, in de vorm van de Heilige Geest. En achter in de zaal staan tienerleiders. Dus mocht je nou nog vragen hebben, of mocht je nou gebed willen voor het wandelen met de Heilige Geest, of dat je denkt van, hé, dit is nieuw voor mij, ik wil dat eigenlijk ook wel, ga dan gewoon lekker naar de tienerleiders toe. Dat mag nu, dat mag later in de dienst. Maar voel die ruimte en voel die vrijheid. Die mogen ook mij aanspreken. Maar neem vooral voor jezelf een moment om hierover na te denken. Amen.
Uitstrekken naar God, naar de Heilige Geest, om hem de ruimte